Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat ik ook deze morgen in uw midden mag zijn om ook met u het woord van God te overdenken. En daarvoor wil ik met u lezen uit 2 Kronieken, hoofdstuk 29. 2 Kronieken, hoofdstuk 29. Ik lees vanaf het eerste vers. Hizkia werd koning, 25 jaar oud. Hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abia, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij was het die in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis van de Heer opende en ze herstelde. Hij liet de priesters en de levieten komen en verzamelde hen op het Oostplein. Hij zei tegen hen: luister naar mij, levieten, heilig nu uzelf en heilig het huis van de Heere, de God van uw vaderen, en breng de onreinheid buiten het heiligdom. Want onze vaderen zijn ontrouw geweest en hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere, onze God, en hebben hem verlaten. Ze hebben hun ogen van de tabernakel van de Heere afgewend en hebben hem de rug toegekeerd. Ook hebben zij de deuren van de voorhal gesloten, de lampen gedoofd en het reukwerk niet in rook laten opgaan. En het brandoffer hebben zij in het heiligdom aan de God van Israël niet gebracht. Daarom rustte de grote toren van de Heere op Juda en Jeruzalem. Hij heeft hen overgegeven tot een schrikbeeld, tot verwoesting en tot een aanfluiting, zoals u met uw eigen ogen ziet. Zie, daarom zijn onze vaderen door het zwaard gevallen. Daarom zijn onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap geweest. Nu is het in mijn hart een verbond te sluiten met de Heere, de God van Israël, zodat zijn brandende toren zich van ons afkeert. Mijn zonen, wees niet nalatig, want de Heere heeft u uitgekozen om voor zijn aangezicht te staan, om hem te dienen, om voor hem dienaars te zijn, mannen die reukoffers brengen. Toen stonden de levieten op. Ik sla een paar versen over, dat zijn namen die u in de volgende versen leest. Ik ga verder in vers 15. Zij verzamelden hun broeders en heiligden zich, en kwamen overeenkomstig het gebod van de koning door de woorden van de Heere om het huis van de Heere te reinigen. De priesters gingen het huis van de Heere binnen om dat te reinigen, en zij brachten al de onreinheid die ze in de tempel van de Heere vonden naar buiten in de voorhof van het huis van de Heere. De levieten namen het aan om het naar buiten te brengen in de beek Kidron. Zij begonnen met het heiligen op de eerste dag van de eerste maand. Op de achtste dag van de maand kwamen zij in de voorhal van de Heere, en zij heiligden het huis van de Heere in 8 dagen. En op de 16e dag van de eerste maand waren zij klaar. Daarna kwamen ze bij koning Hizkia binnen en zeiden: we hebben heel het huis van de Heere gereinigd, het brandofferaltaar met al de bijbehorende voorwerpen, en de tafel van het uitgestalde brood met al de bijbehorende voorwerpen. Alle voorwerpen die de koning Agas tijdens zijn koningschap door zijn ontrouw ontwijd had, hebben wij gereed gemaakt en geheiligd. En zie, ze zijn voor het altaar van de Heer. Het laatste vers van hetzelfde hoofdstuk. Hizkia dan, en heel het volk verblijde zich over wat God voor het volk tot stand had gebracht, want dit was onverwachts gebeurd. Tot zover. Het 17e vers is goed voor 3 preken. Zij begonnen met het heiligen op de eerste dag van de eerste maand. Op de 8e dag van de maand kwamen zij in de voorhal van de Heere. Zij heiligden het huis van de Heere in 8 dagen. En op de 16e dag van de eerste maand waren zij klaar. Nu, we zijn nog steeds in de maand januari. Dus als we onze kalender volgen, dan zou dat op 1 januari een preek opleveren. En op 8 januari en op 16 januari. Ik wil dit gedeelte met u overdenken. Een gedeelte uit het Oude Testament, zoals wij dat kennen, het Oude Testament. En soms hebben we de neiging van, ja, iets wat oud is, dat is niet meer van waarde. Dat moet je wegdoen. Nu, zo wil ik het Oude Testament niet interpreteren. Het Oude Testament is niet een testament wat we weg moeten doen, maar het Oude Testament, zoals wij dat benoemen, misschien is het beter om het ook anders te noemen, het Eerste Testament wordt het ook wel genoemd, dan krijgt het meer waarde. Laten we heel duidelijk zijn dat datgene wat wij het Oude Testament noemen, het woord van God is. Het levende en blijvende woord van God. En dat dat ook het woord is wat de Heer Jezus meerdere malen citeerde. Ook als het betrekking had op zijn leven en sterven en opstanding. De Heer Jezus tot de schriftgeleerden zegt, jullie onderzoeken de schriften. En dat is goed. En deze zijn het die van mij getuigen. Als de Heer Jezus een gesprek heeft met Nicodemus, dan haalt hij een citaat uit het Oude Testament. Zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, al zo zou de Zoon des Mensen verhoogd worden. En meerdere malen verwijst de Heer Jezus aan de hand van het Oude Testament naar zijn lijden en sterven en opstanding. Breek deze tempel af en na 3 dagen zal hij weer herrijzen. Of zoals Jona 3 dagen in het hart, of in de buik van de vis, 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis geweest, al zo zou de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Het wordt de Emmausgangers verweten. Jullie onverstandigen en tragen van hart, jullie dwazen, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Jullie dwazen, jullie hadden het kunnen weten. Dat de Zoon des Mensen na 3 dagen zou opstaan. En hij opende de schriften met de Emmausgangers. En dan staat er, hij opende de boeken van Mozes. Hij opende de psalmen. En hij opende de profeten. En hij verwees naar de schrift. Alles wat van hem getuigde. Ook later als de apostel, Filippus een ontmoeting heeft met de kamerling. De kamerling die Jesaja 53 leest. Uitgaande van dit schriftwoord predikte hij hem Jezus. Dus als we het Oude Testament lezen, mijn lieve broeder en zuster, dan is het misschien ook een uitdaging om te onderzoeken. Heere, wat wilt u hier vertellen over uzelf? En vanmorgen hebben we een gedeelte voor ons. Uit 2 Kronieken hoofdstuk 29. En ook dat gedeelte is een gedeelte wat we ook deze morgen willen overdenken en wat ook vandaag aan de dag actueel is. We zijn met het hoofdstuk beland bij het volk van Israël. En dan moet ik al meteen zeggen, het volk van Israël wat al verdeeld was. Het boek Richteren eindigt met de woorden, en ieder deed wat goed was in eigen ogen. Dat keert als het ware als een refrein terug in het boek Richteren. En ieder deed wat goed was in eigen ogen. En het volk begeerde een koning zoals de omliggende volken. Samuel had er moeite mee. Maar God zei, geef ze een koning. Samuel gaat op stap en er wordt een koning gezalfd. Saul, later opgevolgd door David, later opgevolgd door Salomo. En toen begon de strijd. Het volk viel uiteen. 2 stammen en 10 stammen. De noordelijke 10 stammen en de zuidelijke 2 stammen die we later als Juda en Benjamin kennen en veelal als Juda wordt aangeduid in het woord van God. En de noordelijke stammen Israël. Maar het rijk verdeelt. Het volk van God verdeelt. En van de 10 stammen lezen we nooit meer dat ze een koning hadden die goed deed in de ogen van de Heer. Van het zuidelijke deel lezen we dat een paar keer. Onder andere in het gedeelte wat we nu voor ons hebben. Hiskia werd koning 25 jaar oud en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abia, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heer, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. En ik zei het al, dat waren er niet veel. Zeker zijn vader, die hier aan vooraf is gegaan, deed dat niet. Ik wil een paar versen lezen en we komen daar in het verloop nog op terug. Maar laten we hoofdstuk 28 even voor ons nemen, die eerste paar versen. Agas was 20 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Hij deed niet wat juist was in de ogen van de Heer zoals zijn vader David. Maar hij ging in de wegen van de koningen van Israël. Bovendien maakte hij gegoten beelden voor de Baals. Hij was het die reukoffers in rook liet opgaan en in Baal in het dal Ben Hinnom. Hij verbrandde zijn zonen in het vuur, overeenkomstig de gruweldaden van de heidenvolken die de Heere van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. Hij bracht slachtoffers en reukoffers op de offerhoogten en op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. Dit was zijn vader, de vader van Hiskia, Agas. Een grote contrast kun je haast niet indenken. In 2 Koningen lezen we nog een ander detail. Agas was op een gegeven moment op reis in een van de naburige landen, in Syrië, in Damascus, en hij vond daar een altaar. En dat altaar leek hem mooier dan het altaar wat stond in de tempel. En hij liet een tekening maken van dat altaar en hij liet een ijlbode zenden naar Juda. En hij zegt, dit altaar moeten jullie ook maken. En zo werd het ook gedaan. Dat altaar werd nagemaakt volgens de tekening die ontvangen was. En dat altaar werd geplaatst in de tempel. En het altaar wat in de tempel stond werd opzij geschoven. Dat gebeurt als je je mengt met andere godsdiensten. Dat gebeurt als je je mengt met andere goden. Onder het mond van tolerantie wordt er heel veel gedoogd. Maar de levende God moet wijken. En dat gebeurde ook in deze dagen. Maar Hiskia, hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. En in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, opende hij de deuren van het huis van de Heer. En hij herstelde ze. Dat impliceert dat de deur gesloten was. En niet alleen de deur was gesloten, maar het was ook vervallen. Maar hij opende de deur van het huis van de Heer en hij herstelde de deur. Wat een besluit. Deur van het huis van de Heer gesloten. De Heer Jezus wandelt. Je kunt het lezen in Openbaring door de 7 kandelaren. Het staat voor een gemeente in Openbaring hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Dan wordt er van de gemeente van Philadelphia gezegd: ik heb u een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. Maar een gemeente verder, de gemeente van Laodicea, staat: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Een deur gesloten. Een deur van een gemeente gesloten. En de Heer buiten gesloten, die aan de buitenkant staat om te kloppen en het verlangen heeft om binnen te komen. En die iemand aanwezig is om deze deur te openen. Ik kom binnen. Maar er moet wel iemand zijn die de deur opent. En dit is gebeurd ten tijde van Hiskia. Hij opent de deur. Hebt u overigens wel eens een gemeente? Of kent u overigens een gemeente die de naam Laodicea draagt in onze dagen? Vreemd, hè? Philadelphia kom ik dan wel eens tegen. Gemeente Philadelphia. Maar laten we eerlijk zijn. Dekt de naam de lading nog wel? We zijn goed om in het vinden van mooie namen. Namen met mooie betekenis. Maar na verloop van tijd is het goed om eens te kijken of de naam nog wel past op het huis. Een kleine anekdote. We hadden vroeger, toen we in Frans-Guyana woonden, we woonden aan de grensrivier, aan de grens met Suriname, hadden we een boot. En de boot die had als naam Gadobun, God is goed. God is goed. En op een gegeven moment reed ik met mijn kinderen, denk ik, langs de rivier. En ik zag de boot varen, onze boot. Met God is goed erop. Nou, je wil niet weten wat erin zat. Met gebruik voor illegaal transport, voor smokkel. En nou, en de mensen dachten misschien ook wel. De naam dekt de lading. Maar het is maar goed dat het niet in handen kwam van de autoriteiten. Want anders hadden we misschien wat anders ontdekt. Maar laten we eerlijk zijn. Is het niet tijd om te evalueren? Om te kijken of de naam nog wel correspondeert met datgene waar het voor staat. Hiskia, hij opende de deur. En hij herstelde de deur. En vervolgens liet hij de priesters en de levieten komen en hij verzamelde hen op het oostplein. Dat waren de leiders van het volk. Dat waren degenen die geroepen waren om in het huis van de Heere te dienen. En nu weet ik wel, in potentie zijn alle christenen koningen en priesters. Roept God ons allemaal om te dienen in zijn huis. Maar aan de andere kant, als het gaat om de praktische zaken, zijn dat ook bepaalde taken, bepaalde functies. Ook in de gemeente van de Heere God die speciale verantwoordelijkheid vragen. Dan denk ik aan, ja, we kennen dat misschien onder de naam oudsten en diakenen, pastorale medewerkers, mensen die zich inzetten voor, noemt u maar op, kinderen die hiernaast zijn, heb ik begrepen, die een speciale dienst hebben ten behoeve van de gemeente, zonder dat we daarmee een bepaalde gradatie willen aangeven. Om niet te spreken van geestelijke of leken. Helemaal niet. Als in Handelingen hoofdstuk 6 zich een nood voordoet, een sociale nood, dan wordt er gesignaleerd dat degenen die geroepen waren om met het woord te dienen, om het woord te prediken en om te bidden, die werden in beslag genomen door de nood die er was. Sociale nood. Die ook om aandacht vroeg. En de discipelen in die dagen, die zeiden van, we moeten uitkijken. We moeten uitkijken naar 7 mannen, vol van de Heilige Geest, vol van wijsheid, die in staat zijn om ook, er staat daar dan, de tafels te dienen. Om ook aandacht te besteden aan de sociale nood. Maar dat mag niet ten koste gaan van het woord en van het gebed. En vandaag in de dag worden we ook geconfronteerd met veel nood, sociale nood, waar we niet aan voorbij mogen gaan. Maar laat dat niet ten koste gaan van woord en gebed. En hier zien we dat Hiskia de priesters en de levieten bijeenriep op het Oostplein. Het Oostplein in het woord van God, en trouwens ook in onze dagen, heeft altijd te maken met een nieuwe dag. De zon komt op in het oosten. Een nieuw begin. En ze verzamelden zich op het Oostplein. Zicht op iets nieuws. Daar spreken overigens ook de dagen op. Even heel in het kort. Er wordt gesproken over de eerste dag. En over de 8e dag. En over de 16e dag. Ik weet niet of het u opvalt, maar het is niet een veelvoud van 7, het is een veelvoud van 8. 8 is in de Bijbel altijd een nieuw begin. De eerste dag is ook de 8e dag. Een nieuw begin. En voor u en voor mij is er altijd een nieuw begin. Is er altijd een 8e dag. We mogen opnieuw beginnen. De deuren mogen geopend worden. Alles mag afgerond worden. En als alles is afgerond, als alles klaar is, dan is er weer een nieuw begin. Dan is er weer een achtste dag. En dan mogen we de Heere opnieuw dienen. Hij liet de priesters en de levieten komen en verzamelde hen op het oostplein. En hij zei tegen hen: luister naar mij, levieten. Heilig uzelf en heilig het huis van de Heer. Het begint met heiliging. Met reiniging. Met reiniging van jezelf. Als je zelf niet gereinigd bent, als je zelf niet geheiligd bent, dan ben je niet in staat om dienst te doen in het huis van de Heer. Dan ben je niet in staat om heiligend te werken in het huis van de Heer. Heilig eerst uzelf. In de boeken van Mozes staan allerlei rituelen om dat te doen. Met betrekking tot de priesters en de levieten. En de volgende opdracht is: heilig het huis van de Heer, de God van uw vaderen, en breng de onreinheid buiten het heiligdom. En er wordt er verwezen naar dat wat hun vaderen gedaan hebben. Onze vaderen zijn ontrouw geweest. Ze hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de Heer, onze God. En hebben hem verlaten. Ze hebben de ogen van het tabernakel van de Heer afgewend. En hebben hem de rug toegekeerd. Ze hebben de deuren gesloten. Ze hebben de lampen gedoofd. En het reukwerk niet in rook laten opgaan. Alles was vervallen. God de rug toegekeerd. De lampen gedoofd. Nieuwe verwijzing naar de zeven gemeenten in Openbaring, als de Heer daar wandelt, daar wandelt tussen de kandelaar. En hij zegt: bekeert u. Zo niet, dan neem ik de kandelaar weg. Bekeert u. Een oproep aan alle zeven gemeentes, de oproep: bekeert u, bekeert u. En er werd geen reukoffer meer gebracht. Reukoffer staat altijd voor gebed. Het werd niet meer gebracht. En ze hebben het heiligdom van de Heere veronachtzaamd. Daarom rustte de toorn van de Heere op Juda en op Jeruzalem. Daarom zijn onze vaderen door het zwaard gevallen. Daarom zijn onze zonen, onze dochters en vrouwen in gevangenschap geweest. Oorzaak en gevolg. En dat geldt ook in onze dagen, mijn broeder en zuster. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat geldt voor u en mij in ons persoonlijk leven. Dat geldt voor ons als gemeente, in ons gemeenschappelijk leven. Maar dat geldt ook nationaal. Het politieke leven. Daar waar geen plaats meer is voor de levende God, roept je het oordeel op je af. En laten we dat ter harte nemen. Maar dan komen we terug op Hizkia, op zijn besluit. Nu is het in mijn hart een verbond te sluiten met de Heer. Wat een geweldige omkeer. Iemand die een besluit neemt om een verbond te sluiten met de levende God. Dan moet je wel heel wat durven. Want de vlag hing er niet zo goed bij. Dat hebben we duidelijk gelezen. Maar hier is iemand die duidelijk afstand neemt van het beleid van zijn vader, van zijn voorvaders. En een besluit neemt. En een verbond aangaat met de levende God. Opdat de brandende toorn van God zich afkeert. En we hebben het over een koning van 25 jaar. Die een besluit neemt. En die de priesters in eerste instantie, de priesters en de levieten oproept om mee te werken aan herstel. Hij gaat niet alleen aan de slag, maar hij roept de dienaars op die geroepen zijn om te dienen. Dat lezen we in het volgende vers. Mijn zonen, wees nu niet nalatig. Ja, u kunt zeggen van de nieuwe Bijbelvertaling wat u wil, maar daar staat, ga aan het werk. Ga aan het werk. Dat is heel kort en krachtig. Precies hetzelfde als hier staat. Maar hier staat twee keer negatief. Wees niet nalatig. Ga aan het werk. Ga aan de slag. Priesters en levieten. Er moet gewerkt worden aan het huis van de Heer. Het moet hersteld worden. De deuren moeten open. De lampen moeten weer branden. Het huis moet gereinigd worden. Er moet weer geofferd worden. En dat komt niet vanzelf, levieten. Dat komt niet vanzelf, priesters. Maar ga aan het werk. Mijn zonen, wees nu niet nalatig. Want de Heere heeft u uitgekozen om voor zijn aangezicht te staan. Om hem te dienen. De Heere heeft u en mij uitgekozen om hem te dienen. Ga aan het werk. Van de gelovigen in Thessalonica wordt gezegd dat zij zich hebben bekeerd van de afgoden. Om de levende God te dienen. Bekeerd van de afgoden. Nou, dat was hier ook het geval. Want ze gingen mee met de afgoden. Maar Hizkia nam het besluit. En hij nam de levieten en de priesters mee. Bekeer je. Bekeer je van de afgoden. En dien de levende God. En ga aan het werk. Want hiertoe zijn jullie geroepen. Mannen, om dienaars te zijn. En om reukoffers te brengen. En de levieten stonden op en er worden al die namen genoemd. En er staat er dat zij zich verzamelden. En dat zij handelden overeenkomstig de woorden van de Heer. Om het huis van de Heer te reinigen. Ze gingen aan het werk. En er viel wat te werk. Ze gingen naar binnen om het huis te reinigen. En alles wat ze zagen wat onrein was, alles wat ze zagen wat er niet hoorde, dat werd verwijderd en dat werd gegooid in de beek Kidron. Afval. Beek Kidron is een beek buiten Jeruzalem waar het afval gedumpt wordt. Weg ermee. Verbranden. Dit hoort niet thuis in het huis van de Heer. Ze gaan aan de slag op de eerste dag van de eerste maand. Een besluit. Nu, we zijn nog in de maand januari. Ik weet niet welke besluit u genomen hebt op 1 januari. Maar het schijnt een traditie te zijn dat men op 1 januari toch een klein beetje een scharnierpunt hebt. Van afstand doen van een stukje verleden. Van dat wat niet goed was. En nieuw te beginnen. Misschien heeft u die besluit dan ook wel genomen. Nu, we zijn nu 29 dagen verder. Is het gelukt? Een paar weken geleden had ik iemand op bezoek en, om te eten. Gasten. En nou, u mag het best weten, we drinken nog wel eens een glaasje wijn bij het eten. En deze broeder, die ook gewoon was om een glaasje wijn met ons te drinken, zei: nee, dry January. Ik weet niet of je ervan gehoord hebt, maar dat betekent dat je in de maand januari geen alcohol drinkt. Nou, dan heeft deze lieve broeder nog 2 dagen vol te houden en dan kan hij weer. Maar er zijn bepaalde aspecten in het leven, mijn broeder en zuster. Daar moeten we afstand van doen. En dan moeten we niet iets in het verschiet hebben van, nou, over een paar dagen kan het weer. Als we een besluit nemen met betrekking tot datgene wat onrein is, dan moeten we geen zicht hebben op een bepaalde datum dat het dan weer kan. Onrein is onrein. Weg ermee. Ze gingen aan de slag. En op de 16e dag van de eerste maand waren ze klaar. En dan kon het feest beginnen. Eigenlijk moet u de volgende versen dan ook lezen en ook hoofdstuk 30 erbij betrekken. Ik zal een paar versen citeren zometeen. Maar ze waren klaar. 16 dagen. Het was gereed. Het huis van de Heere, het kon geopend worden en het feest kan beginnen. Dus, we kunnen een structuur aangeven als het gaat om opwekkingen. Een opwekking, daar gaat altijd een groot verval aan vooraf. Een afkeer van God. De deuren gesloten. De lampen gedoofd. Vervolgens het oordeel van God. Wat we ook hier hebben gelezen. Het oordeel blijft niet uit. Vervolgens bekering. Van één of van meerdere personen. Een minderheid die een verbond aangaan met de levende God. En die proclameren, bekeer je, bekeer je, bekeer je. En die mensen weten te mobiliseren die aan de slag gaan, aan het werk gaan. En dan komt er het feest. Het hele volk, niet alleen Juda, maar het hele volk wordt uitgenodigd om feest te vieren. Opwekking. Een paar versen. Vers 24 van dit hoofdstuk. En de priesters slachten ze en offerden het bloed ervan als zondoffer op het altaar om verzoening te doen voor heel Israël. Want de koning had dat brandoffer en dat zondoffer voor heel Israël bevolen. Niet alleen de 2 stammen, maar ook de 10 stammen. Heel Israël werd erbij betrokken. En vervolgens was er blijdschap. Vers 26. De levieten stonden opgesteld met de instrumenten van David en de priesters met de trompetten. En Hizkia beval dat men het brandoffer op het altaar moest offeren. Juist op de tijd dat het brandoffer begon ook het lied voor de Heere met de trompetten onder begeleiding van de instrumenten van David, de koning van Israël. Heel de gemeente boog zich neer toen men het lied zong op de trompetten blies. Dit alles vond plaats tot het brandoffer beëindigd werd. En een paar versen verder. Zij prezen hem met blijdschap en knielden en bogen zich. Kortom, feest, aanvankelijk feest met de priesters en de levieten. En er wordt een boodschap uitgezonden naar heel Israël. Een uitnodiging om terug te keren naar Jeruzalem. Om terug te keren naar de tempel. Om het feest te vieren. Hizkia dan, het laatste vers, we hebben dat gelezen. Hizkia dan en heel het volk verblijdde zich over wat God voor het volk tot stand had gebracht. Want dit was onverwachts gebeurd. En dan krijg je het 30e hoofdstuk. Heel Israël en Juda kreeg de uitnodiging. Ook Efraïm en Manasse. Dat is Israël, de 10 stammen. Dat zij naar het huis van de Heer in Jeruzalem moesten komen om het Pascha te vieren. En het Pascha werd gevierd in de 2e maand. Aanvankelijk zou het gevierd moeten worden. De 14e dag van de 1e maand. Maar de Heer had ook voorziening getroffen. Als je er niet klaar voor bent, moet je het ook niet doen. En dat geldt ook voor vandaag in de dag. Als je er niet klaar voor bent, dan moet het eerst opgeruimd worden. Dan moet het eerst geheiligd worden. Dan moet er eerst gereinigd worden. En dan kan het feest beginnen. En dat lezen we ook in het 30e hoofdstuk. Een paar versen eruit. Vers 6. De eilboden gingen door heel Israël en Juda op weg met brieven van de hand van de koning en zijn leiders overeenkomstig het gebod van de koning. Zij zeiden, Israëlieten, bekeer u tot de Heere. Vers 8. Wees niet halsstarrig. Geef de Heer de hand en kom naar zijn heiligdom. Vers 9. Want als u zich tot de Heer bekeert, zullen uw broeders en uw kinderen barmhartigheid vinden bij hen die hen als gevangenen weggevoerd hebben, zodat zij in dit land zullen terugkomen. Bekeer je, bekeer je, bekeer je. Nou, we kunnen dat doorlezen en uiteindelijk lezen we dat er veel blijdschap is. Vers 21. Zo hielden de Israëlieten zich in Jeruzalem, die zich in Jeruzalem bevonden, 7 dagen lang met grote blijdschap het feest van de ongezuurde broden. Het laatste gedeelte van vers 23. Ze vierden het feest nog 7 dagen met blijdschap. Vers 25, en heel de gemeente van Juda verblijdde zich. En vers 26, zo was er in Jeruzalem grote blijdschap. Grote blijdschap. Maar niet voordat er heiliging en reiniging plaatsgevonden. Niet voordat er bekering was geweest. Nu, je kunt je afvragen van, wat heeft dat mij te zeggen? Wat heeft dat ons te zeggen? Ik zei het al, het Oude Testament is niet een testament om weg te gooien. Maar het Oude Testament is een testament om te leren. Paulus schrijft, al deze dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeeld. Op een andere plaats schrijft Paulus, al deze dingen zijn opgeschreven om ons te onderwijzen, om ons te leren. Dus ik hoop dat ook dit gedeelte tot ons spreekt en misschien ook wel tot actie beweegt. Ik eindig met een gedeelte uit Romeinen hoofdstuk 12, vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed en volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet achten dan u kunt verantwoorden. Maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Dit is een gedeelte uit Romeinen hoofdstuk 12, de eerste paar versen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Heilig uzelf. Wees heilig, zegt de Heer. Of zegt Paulus op een. Of zegt de Heer overigens. Het is een citaat. Wees heilig, want ik ben heilig. De Heer zegen u. En ons, ook als gemeente, dat alles mag zijn tot eer en verheerlijking van zijn naam. Amen.